In de Bijbel Open kunt u luisteren naar de tweede serie Bijbelstudies over het boek Jozua. Inleider is dominee Peden Butter uit Middelharnis. Vanavond de tweede aflevering van de tweede serie. Jozua 9, vers 16 tot 27. De eed eerbiedig. Ter inleiding van de Bijbelstudie zullen we de versen 16 tot 27 met elkaar lezen. En het geschiedde ten einde van 3 dagen, nadat zij het verbond met hen gemaakt hadden, zo hoorden zij dat ze hun naburen waren en dat ze in het midden van hen waren wonende. Want toen de kinderen Israëls voortogen, zo kwamen zij op de 3e dag aan hun steden. Die steden waren Gibeon en Kefira en Beeroot en Kiriat Jearim. En de kinderen Israëls sloegen ze niet, omdat de oversten der vergadering hun gezworen hadden bij de Heere, de God van Israël. Daarom murmureerde de ganse vergadering tegen de oversten. Toen zeiden al de oversten tot de ganse vergadering: we hebben hun gezworen bij de Heere, de God van Israël. Daarom kunnen wij hen niet aantasten. Dit zullen wij hen doen, dat we hen bij het leven behouden, opdat geen grote toorn over ons zij, om de wille van de eed die wij hen gezworen hebben. Verder zeiden de oversten tot hen: laat hen leven en laat hen houthouwers en waterputters zijn van de ganse vergadering, gelijk de oversten tot hen gezegd hebben. En Jozua riep hen en sprak tot hen, zeggende: waarom hebt gij ons bedrogen, zeggende: wij zijn zeer verre van uw lieden gezeten, terwijl gij in het midden van ons zijt wonende. Nu dan, vervloekt zijt gij lieden, en onder u zullen niet afgesneden worden knechten, noch houthouwers, nog waterputters ten huize van mijn God. Zij dan antwoordde Jozua en zeide: omdat het uw knechten zekerlijk was te kennen gegeven dat de Heere uw God zijn knecht Mozes geboden heeft dat hij u al dit land geven en al de inwoners van het land voor u lieder aangericht verdelven zou, zo vreesden wij voor ons leven zeer voor uw lieder aangezichten. Daarom hebben wij deze zaak gedaan. En nu, zie, wij zijn in uw hand. Doe gelijk het goed en gelijk het recht is in uw ogen ons te doen. Zo deed hij hun alzo. Hij verloste hen van de hand der kinderen Israëls, dat ze hen niet doodsloegen. Alzo gaf hen Jozua over op dezelfde dag tot houthouwers en waterputters der vergadering, en dat tot het altaar des Heren tot deze dag toe aan de plaats die hij verkiezen zou.
Het is de Gibeonieten gelukt om een verbond met Israël te sluiten. Dat is weliswaar gegaan in de weg van een handig opgezet, maar een bedrieglijk verhaal. En er was bij Jozua en de oudsten sprake van veel te grote goedgelovigheid en argeloosheid. Maar in Gibeon kunnen ze in ieder geval gerust zijn. De Israëlieten zullen hun stad niet aanvallen en zij zullen met de rest van de Canaanieten niet worden verdelgd. De vraag is echter wel hoe lang het bedrog verborgen zal kunnen blijven en wat er zal gebeuren als het ontdekt wordt. 3 dagen nadat het verbond tot stand is gekomen, blijkt dat de reizigers met hun versleten schoenen en beschimmeld brood, die zogenaamd uit een heel ver land kwamen, mensen zijn die vlak in de buurt wonen. Als het leger van Israël verder gaat met de verovering van het land, komen ze bij de stad Gibeon en dan komt het bedrog uit. Hoe dat gegaan is, wordt ons niet verteld, maar het laat zich natuurlijk wel verstaan dat deze ontdekking grote verontwaardiging veroorzaakt bij de soldaten. En het kan ook best zijn dat die verontwaardiging niet helemaal zuiver was, omdat de soldaten zich nu een prachtige buit zien ontgaan, maar dat ze boos zijn, dat is zeker te begrijpen. De oudsten van Israël horen ervan en ze nemen onmiddellijk een ferm besluit. Gibeon mag niet worden aangevallen. Een verdere oorlogvoering tegen Gibeon mag niet plaatsvinden. Waarom niet? Omdat er een eed gezworen is. Toen het verbond met de inwoners van Gibeon tot stand kwam, is dat met een eed bezegeld. En die eed moet worden gerespecteerd, koste wat het kost. Daar is niet iedereen in Israël het mee eens. En daardoor ontstaat er gemurmureer. Maar de oudsten houden voet bij stuk en ze zijn op dit punt onwrikbaar. Een eed is heilig, want die is afgelegd onder aanroeping van de naam des Heren, en daar kunnen ze nooit meer vanaf. Ten slotte krijgt ook Jozua ervan te horen. En Jozua is het met de oudsten helemaal eens. Ook hij staat op het standpunt dat men zijn eden moet houden. Voor hem is hier het derde gebod van Gods wet in het geding. Wat Jozua overigens wel doet, is de Gibeonieten ter verantwoording roepen, en dat doet hij ook heel terecht. Want al is er op het gedrag van Jozua en de oudsten zelf ook heel wat aan te merken, de Gibeonieten hebben de zaak natuurlijk wel bedrogen. En daar moet wel over gesproken worden. Als Jozua hen dan vraagt hoe ze ertoe gekomen zijn om dit bedrog te plegen, dan ontkennen ze niet wat ze hebben gedaan en ze geven toe dat ze uit angst gehandeld hebben, want ze hebben vernomen dat de Heere aan Israël bevel had gegeven om alle Kanaanieten om te brengen, en dus was hun leven ernstig bedreigd, en om hun leven te redden zijn ze tot deze list overgegaan. Maar, zo geven ze toe, hun leven ligt nu helemaal in de handen van Jozua. Aan hem zijn ze op genade of ongenade overgeleverd. Laat Jozua dan nu ook maar met hen doen zoals het hem goed dunkt. Jozua maakt dan duidelijk dat hij zich aan de gemaakte afspraken zal houden. Er is geen haar op zijn hoofd die eraan denkt om de gegeven belofte te breken en de eed te schenden. Het leven van de Gibeonieten zal gespaard blijven. Maar wel worden ze gestraft vanwege hun bedriegelijke manier van doen. Jozua spreekt zelfs een vloek over hen uit. Een vloek die daarin zal bestaan dat ze voortaan in de positie van nederige knechten, eigenlijk slaven, terechtkomen. Houthouwers en waterputters zullen ze moeten zijn, hun leven lang. En zo zullen ze de Israëlieten moeten dienen. En niet alleen de Israëlieten, zo zullen ze ook de God van Israël moeten dienen. Want ze moeten ervoor zorgen dat er altijd genoeg hout zal zijn om op het altaar in de tabernakel te verbranden, en dat er genoeg water zal zijn om het wasvat in de tabernakel te vullen en alle voorwerpen van dat heiligdom schoon te kunnen maken. De Gibeonieten protesteren niet. Ze aanvaarden deze positie. In feite is dit al meer dan ze hadden durven hopen. Ze blijven in ieder geval in leven. Voelen ze zich niet vernederd? Vers 26 vertelt ons hoe ze zich voelen. Ondanks de vernedering zijn ze verlosten. En ze zien Jozua ook als hun verlosser. Ze waren met de dood bedreigd, ook toen het bedrog uitkwam. Maar in die nood heeft Jozua hen verlost, en dat is het voornaamste. Hun leven is immers uitermate kostbaar. Ziet u wat hier gebeurt? Jaren geleden was er een profetie uitgesproken door Noach over zijn zonen. En toen Gam aan de beurt kwam, was Noach over Gams zoon gaan spreken, Kanaan. En van die Kanaan zei hij dat hij een knecht der knechten zou zijn voor zijn broeders. En even later zei Jozua, toen hij het over Sem had, gezegend zij de Heere, de God van Sem, en Kanaan zei hem een knecht. Nou, precies zo gebeurt het. De Gibeonieten zijn Kanaanieten. En ze worden knechten van Israël, een nakomeling van Sem. Ziet u dat de Heere woord houdt? Dat zijn woorden niet ter aarde vallen? Dat zijn bedreigingen ook uitkomen, net zo goed als zijn belofte. En zo krijgen de Gibeonieten hun plaats te midden van Israël. Een nederige plaats, maar tegelijk een legitieme plaats. En wonder boven wonder ook nog een plaats vlakbij Gods heiligdom. Ze mogen zelfs werk doen voor de tabernakel en voor de dienst der verzoening in die tabernakel. Ze komen er heel dichtbij. Het is zelfs eens gebeurd dat de tabernakel een tijd lang in Gibeon heeft gestaan, in de dagen van Salomo, toen deze koning daarheen ging om de Heere te bidden. En dat de Heere zich in zijn houding tegenover de Gibeonieten een getrouw God heeft betoond, blijkt ook uit de Bijbel. Bijvoorbeeld uit de geschiedenis die ons verteld wordt in 2 Samuel 21. Koning Saul had eens een keer enkele van de Gibeonieten omgebracht. En daarmee had hij het gemaakte verbond geschonden. Maar dat liet de Heere niet onbestraft. Hij zond een hongersnood in Israël, en die werd pas opgeheven toen de zaak met de Gibeonieten vereffend was. Alleen, al die uiterlijke voorrechten maken de Gibeonieten nog geen echte Israëlieten. Zonder de genade van de vernieuwing van het hart blijven ze wat ze altijd al waren, En dat moet ons te denken geven, want wat zegt dat? Toen we vorige week hoorden dat de Gibeonieten de boel bedrogen, zagen we dat het wel vaker gebeurde dat mensen om bijkomstige redenen een plaats hebben gezocht in Gods koninkrijk, zonder waarachtige bekering, zonder oprecht geloof. En dat is ernstig genoeg om nu nog weer even onze aandacht aan te geven. De positie van de Gibeonieten maakt het ons duidelijk dat we wel een plaats kunnen hebben binnen de kerk en er toch niet echt bij horen. We kunnen zelfs meehelpen met de dienst des Heren, hand- en spandiensten verrichten bij het heiligdom en toch een vreemdeling blijven, een onwedergeborene. Met uiterlijke voorrechten zijn we niet gered. Laat ik het zeggen met de woorden van Psalm 87. We moeten in Sion geboren zijn en door de Heren worden meegeteld. Door de Heren. Dat is niet hetzelfde als door onszelf of door een medemens. Overigens ligt er een ernstige waarschuwing in dit Bijbelgedeelte, namelijk deze, dat bedrog niet altijd verborgen kan blijven. Het komt een keer uit. De volkswijsheid heeft dat vastgelegd in het spreekwoord: al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Laten we daar rekening mee houden. Velen hebben inderdaad ogenschijnlijk succes in het verborgen houden van hun bedrog, zodat ze nooit tegen de lamp lopen. Maar we moeten wel weten dat we te doen hebben met de alwetende, die van zichzelf zegt dat zijn ogen de ganse aarde doorlopen. En aan het eind van ons aller leven zal hij recht spreken. Dan worden de boeken geopend, dan wordt ook het bedrog blootgelegd. En daarom zal de jongste dag een dag van vele onthullingen en vele ontdekkingen zijn. En de schrift zegt, niet voor niets, dat alle die de leugen lief hebben buiten het nieuwe Jeruzalem zullen blijven. Natuurlijk, we kunnen in dit Bijbelgedeelte niet lezen zonder dat we ons bezinnen op wat een eed is. Het blijkt hier dat het afleggen van een eed heilig werk is. Dat besefte de oudste in Israël. Dat was ook Jozua's diepe overtuiging. Er was een verbond gemaakt met de Gibeonieten. Dat verbond was bekrachtigd met een eed. Die eed was gezworen in de naam des Heren. Daarom is die eed heilig. Zo heilig dat hij nooit gebroken mag worden. En wordt hij wel gebroken, dan wordt een blaam gelegd op de naam des Heren. Want God is als getuige aangeroepen. Wat gebeurt er als we een eed afleggen? Dan wordt, om zo te zeggen, de Heren erbij geroepen. En dan wordt hem gevraagd: Heren, wilt u goed luisteren naar wat wij afspreken? En dan wordt aan de Heren gevraagd of hij ons straffen wil als wij ons aan onze afspraak niet houden. En dus verplicht de heiligheid van de naam des Heren ons tot stipte naleving van een afgelegde eed. Daarom wijken Jozua en de oudste geen centimeter, ook al murmureert het volk nog zo hevig en al beklaagt het zich erover dat ze op deze manier benadeeld zijn. Natuurlijk is het om deze redenen heel noodzakelijk om voorzichtig te zijn met de eed. Sommige christenen zijn in die voorzichtigheid zo ver gegaan dat ze consequent weigeren een eed af te leggen. En ze beroepen zich daarbij op bepaalde plaatsen in de schrift die lijken te zeggen dat de eed ten allen tijde moet worden vermeden. Andere christenen denken op dat punt iets ruimer, zoals bijvoorbeeld ook tot uitdrukking komt in onze Heidelbergse catechismus. Maar vast dient te staan dat de eed te allen tijde een heilige zaak is en dat wij, als wij bij bepaalde gelegenheden de eed hebben afgelegd, dat dienen te hebben gedaan in het diepe besef dat we voor Gods heilig oor spreken. Het is een bepaald gebruik van de naam des Heren en die naam moet altijd met grote eerbied worden gebruikt. Onnodig zweren is in ieder geval uit de boze. Zonder dat er grote noodzaak voor is, moeten we maar geen beroep doen op God als onze getuige. Laten we alsjeblieft betrouwbaar zijn. Dan is ons ja, dan is ons nee genoeg. En als we toch een eed afgelegd hebben, laten we hem dan houden. Geen woordbreuk, geen eedbreuk. Zelfs als we tot onze schade zouden hebben gezworen, dan dienen we de eed nog te houden. Dat is een van de merktekenen van een waar gelovige, althans volgens Psalm 15, die wel eens de gentleman's psalm genoemd is. Daar lezen we van de rechtvaardige, heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet. Het is waar, in de kerk leggen we geen eden af. Of misschien toch wel. Wat doen we als we belijdenis afleggen? Wat doen we als we ons huwelijk laten bevestigen en daarbij liefde en trouw beloven? Wat doen we als we bij de doop van onze kinderen beloften afleggen? Bij al die gelegenheden staan we voor Gods heilig oog. En al die beloften die we dan uitspreken, spreken we uit voor zijn heilig oor. En die hebben de kracht van een eed. Daar houdt God ons aan. Ja, wel degelijk doet hij dat. Hoe leven we daarmee? Helaas, er is veel eedbreuk. Niet iedereen is net als Jozua overtuigd van de heiligheid van zijn eed. Niet iedereen neemt zijn in Gods tegenwoordigheid gesproken belofte zo serieus. Misschien moet wel gezegd worden dat het besef van het gewicht van de eed meer en meer aan het verdwijnen is. Dat is geen goed teken, maar al is onze taxatie van de eed aan slijtage onderhevig, Gods visie erop verandert niet. Gelukkig maar. Gelukkig maar? Ja, dat meen ik. Waarom? Nou, laten we nog even letten op de situatie van de Gibeonieten. Hoe was die toen ze de zaak bedrogen bleken te hebben? En ook later, als de andere Kanaanieten horen dat de Gibeonieten een verbond hebben gesloten met Israël en daarmee afvallig zijn geworden, althans in hun ogen. In beide gevallen wordt dan het leven van de Gibeonieten bedreigd. En wat doet dan de eed die Jozua en de oudsten van Israël hebben afgelegd? Dan verzekert die eed het leven van de Gibeonieten. Dan is die eed de garantie dat ze gespaard zullen blijven. Het onderpand van hun verlossing. Vandaar dat we in vers 26 lezen dat Jozua hen verloste. En nu hebben we bij het lezen van het boek dat de naam van Jozua draagt al vaker gezien dat het hier gaat om een stuk openbaring van de Heer Jezus. Er is overeenkomst tussen Jozua en Jezus, in de namen al. Die naam betekent immers de Heere maakt zalig. Maar er is overeenkomst ook in bepaalde aspecten van het werk dat Jozua deed en dat Jezus doet. Al moet er natuurlijk wel onmiddellijk bijgezegd worden dat het werk dat Jezus deed, dat van Jozua oneindig te verre te boven gaat. De redding van de Gibeonieten lag dus verankerd en gegarandeerd in de eed van Jozua. En als we ons nu eens afvragen hoe het komt dat zondaren zalig worden, verlost worden, trek deze lijn dan eens door. De zaligheid van zondaren hangt niet van henzelf af. Net zo min als dat de veiligheid van de Gibeonieten van henzelf afhing. Als een mens gered wordt, dan heeft hij dat uitsluitend aan de Heere te danken. Want de Heere maakt zalig, dat zegt de naam, Jozua, Jezus. En nu kunnen we zeggen dat die zaligheid van een zondaar afhangt van het offer dat de Heer Jezus heeft gebracht. We kunnen ook zeggen dat die zaligheid van een zondaar afhangt omdat de Heer Jezus de voorbidder is. We kunnen ook zeggen dat die zaligheid gegarandeerd ligt omdat de Heilige Geest Gods kinderen bewaart en door dit leven heen veilig leidt. Maar in het licht van dit Bijbelgedeelte zouden we ook kunnen zeggen dat onze zaligheid afhangt van Gods trouw. Van het feit dat de Heere zich aan zijn woord houdt. Aan het woord dat hij heeft gesproken. Aan het woord waar hij bovendien een eed op gedaan heeft. Laten we dat eens lezen in Hebreeën 6. Dan gaat het over Abraham, aan wie de Heere zijn woord had gegeven. Een woord dat hij vervolgens met een eed had bekrachtigd. En dan staat er letterlijk, want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn, en de eed tot bevestiging is hun een einde van alle tegenspreking, waarin God, willende de erfgename der beloftenis, overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daartussen is gekomen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God ligt, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Ziet u wat hier staat? God heeft gezegd dat zij die op hem betrouwen en bij hem schuilen, door hem niet zullen worden verlaten. Dat heeft God gezegd. Dat heeft God gezworen. En door middel van zijn woord En door middel van die eed op zijn woord geeft hij twee krachtige garanties dat hij de zijnen zeker zal zalig maken. Dat is de zekerheid van het heil. En zo is er reden om te geloven in de volharding der heiligen, liever nog in de bewaring van de heiligen. Maak dat roekeloos. Niet als we onszelf altijd weer op de juiste wijze taxeren, namelijk als onwaardige zondaren, als rechtloze mensen die tevreden zijn met God en met zijn weg, die aan Christus genoeg hebben. Niets uit ons, maar het al uit hem. Zo gaan we naar Jeruzalem.
Tot zover de Bijbel Open. Dominee Peden Butte uit Milhammes sprak vanavond over Jozua 9, de versen 16 tot 27. Volgende week hoopt hij deze Bijbelstudieserie te vervolgen met een studie over Jozua 10, vers 1 tot 14.